Ladies and gentlemen, Sinead O'Connor.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen die het maatschappelijk debat bepalen of jouw blik op de wereld kunnen veranderen. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag gaan we het hebben over een artiest die in mijn jeugd niet alleen megahits had, maar ook tegen menig heilig huisje aanschopte, totdat ze onderwerp werd en slachtoffer van een wereldwijde boycott. Sinead O'Connor was 25 jaar toen ze een foto van de paus verscheurde en daarna werd ze, en dat zeg ik niet heel snel, volledig gecanceld. Haar talent, haar rebellie en de afstraffing die daarop volgde is het onderwerp van de aangrijpende documentaire Nothing Compares, die onlangs uitkwam. En voor wie thuis die denkt van Sinead, wie was dat nou ook alweer? Dat is de vrouw van deze wereldhit. Sinead O'Connor maakt een verpletterende indruk met haar stem en haar onconformistische stijl. Maar toch is zij na 1993 bijna helemaal van het toneel verdwenen. Hoe kwam dat? Wat zat daarachter en wat is haar invloed eigenlijk geweest? Dat bespreek ik vandaag met filmjournalist Floortje Smit. Welkom. En met Diewertje Heuvelink, muziekjournalist. Welkom.
Dankjewel.
Floortje, ik wil even met jou beginnen, want dit is misschien ook wel een beetje een generatiedingetje.
Ja.
Ik denk dat jij en ik alle twee jong waren toen Sinead O'Connor op nummer 1 stond eigenlijk, vooral met Nothing Compares. Wat is jouw eerste herinnering aan haar en hoe keek jij naar haar?
Nou, mijn eerste of mijn sterkste herinnering is eigenlijk de playbackshow van het carnaval. Ik ben eerste geworden met mijn hartverscheurende vertolking van Nothing Compares to You. Ik had een soort zwarte doek om mijn hoofd gebonden en ik was helemaal in het zwart gekleed. En ik zat op het podium en ik wilde eigenlijk helemaal nooit meedoen, überhaupt, aan die hele playbackshow. Ik ben daar een beetje ingerommeld, omdat er te weinig kandidaten waren. Dus ze zeiden, doe maar iets.
Je bent geronseld eigenlijk.
Ja, en toen dacht ik, wat moet ik nou doen? En dat liedje was gewoon overal. En het leek me vrij simpel, want in die clip, je ziet eigenlijk alleen haar gezicht. Zij vertolkt het liedje. Dus dat heb ik toen gedaan. Toen heb ik ook nog per ongeluk de eerste prijs mee gewonnen. Dus dat is mijn sterkste warme herinnering aan Sinead O'Connor.
En heb je jezelf ook nog geforceerd om die ene traan eruit te laten? Wat
ik
in het clipje zie.
Heel erg mijn best gedaan. Zeker toen ik het een tweede keer ook moest doen. Omdat ik dus gewonnen had.
Oh, dan moest je nog
een keer. Het was echt verschrikkelijk.
Pijnlijk moment is dat altijd.
Ik wilde helemaal niet op dat podium. Dus dat was heel wonderlijk. Maar goed, het is me niet gelukt. Nee.
Nee. En waarom koos jij voor dat nummer? En hoe keek jij in die tijd naar haar?
Nou, dat nummer was overal. En hoe ik tegen haar aankeek. Zij was natuurlijk overal in die tijd. En ik zag haar gewoon als een kale vrouw. Kaal vond ik al raar. Beetje gek. Dat nummer, er zat natuurlijk een zekere pathetiek in, wat ik dan heel erg lekker vond aan om te playbacken.
Ja.
En als je in je eentje bent, dan kan dat ook heel goed. Ik voelde wel meteen al wel die kracht hoor van dat nummer. Het is natuurlijk een heel erg emotioneel geladen. Het is een schitterend meejank nummer. Dus ik zag de potentie daarvan natuurlijk wel. Maar het is niet dat ik... ik vond haar gewoon een beetje gek.
Beetje vreemd.
Beetje vreemd.
Ja, anders. Hey, en jij hebt voor de Volkskrant een stuk geschreven over de documentaire die ik al noemde. Nothing Compares van regisseur Catherine Ferguson. En die zoomt eigenlijk in op Sinead's leven tussen 1987 en 1993. Ja, die documentaire heeft echt louter uitzinnige recensies gehad. En ik zag hem zelf op het ITVA en heb toen de helft van de tijd eigenlijk met tranen in mijn ogen zitten kijken. Hoe was dat voor jou?
Nou, ik zag hem en ik heb eigenlijk na een minuut of 20 dacht ik, waarom wist ik niet hoe cool deze vrouw was? Ja. Waarom heb ik gewoon nooit me gerealiseerd überhaupt hoe fantastisch ze was? En waarom heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd dat ze op het moment dat ze die foto van de paus verscheurde...
Gaan we het later over hebben.
Maar ja. Dat ze daarna eigenlijk helemaal van het podium is verdwenen. Ik heb daar nooit vraagtekens bij gezet. En ik ben eigenlijk altijd helemaal meegegaan in dat frame wat om haar heen was. Als een beetje die rare vreemde kale vrouw. Maar ik heb nooit echt goed gezien wat ze allemaal gedaan heeft. En hoe, activistische was. En vooral voor heel veel zaken die ik nu zelf ook heel erg belangrijk vind.
Ja, want ik bedoel, jij noemt in jouw stuk ook later iemand als Monica Lewinsky. Daar had ik zelf ook heel erg mee dat ik toen de tijd gewoon helemaal braaf in dat frame meeging. Van ja, wat was dat ook voor een gekke...
Er zijn zoveel van die vrouwen.
Vrouw. En dit is dan eigenlijk zo'n moment, deze documentaire, waarop je terugkijkt en wat helderder ziet. Misschien ook omdat we nu zelf volwassen zijn of een andere tijdgeest
dat,
hebben.
Nou, ik denk andere tijdgeest vooral. Maar er zijn zoveel van die vrouwen. Het is inderdaad Monica Lewinsky, het is Britney Spears. Het is, er zijn ons een heleboel dingen voorgeschoteld, voorgespiegeld, waar ik nooit vragen bij heb gesteld. Dus ik vind wel dat al deze documentaires zijn wel een soort punt waarop ik ook denk van misschien moet je bij frames die rondom vrouwen worden neergezet sowieso iets kritischer zijn, toch? Ja. Dan dat ik tot nu toe altijd
dat is toch wel de les van deze documentaire. Ja. Maar goed, voor de luisteraars thuis die dus deze docu niet hebben gezien en die Sinead O'Connor alleen maar kennen als die vrouw met dat kale hoofd die die wereldhit had. Kun je ons een beetje terugnemen naar het Ierland waar zij vandaan kwam en de jeugd die ze heeft gehad en ook haar eerste stappen richting wereldfaam? Wat voor een vrouw is
gewoon even in twee minuutjes. Wil jij dit eventjes?
Hele biografie van Sinead O'Connor.
Nou, ze woont in Ierland in een zwaar katholiek gezin. Het wordt in de documentaire allemaal aangestipt, maar het is allemaal niet helemaal 100% duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat ze mishandeld werd door haar moeder. Ja. Vrij heftig. Er zit één voorbeeld in de film, waardoor je eigenlijk nooit meer op dezelfde manier naar het nummer Troy luistert.
Daar hebben we een fragment van, waarin ze vertelt waar Troy, een grote hit van haar, nou eigenlijk precies over gaat. Over welke vreselijke ervaring die ze met haar moeder heeft gehad. Sitting in the long grass in summer,
keeping warm. One of the very traumatic things that happened to me growing up was that my mother had me living in the garden. So once when I was 8 and a half, I lived in the garden 24/7 for a week or two. I'm talking in that song about that experience, the whole thing of sitting in the long grass in summer, trying to keep warm. So I'm out in the garden in the fucking dark, and when it's coming to dusk, and I still hate dusk to this day, I don't mind if it's day or night, but dusk I don't like. And I'd be looking up at the only window at the side of the house where she'd have a light on, and I'd be screaming, begging her to let me in, and she wouldn't let me in, the light would go off, the house would go dark.
Nou, je hoort hier de oudere Sinead O'Connor praten over haar jeugd en haar moeilijke relatie met haar moeder, die haar dus... misbruikt, dus wel seksueel als dus ook fysiek.
Wat zij heel erg doet in de documentaire is dat ze dat ook heel erg wijdt aan het hele strenge katholieke Ierland waar ze in opgroeide, waardoor haar moeder ook in een soort frame werd gedrukt, waarbij vrouwen altijd dienend moeten zijn, voor de kinderen er moeten zijn. En vrouwen die daar niet mee om kunnen gaan, die komen gewoon ontzettend in de knoop met zichzelf. Dus zij legt heel erg die link met dat Ierland waar ze in opgegroeid is, wat nog versterkt werd omdat ze daarna in een soort nonneninstituut terecht kwam.
Ja.
Waar ze de puberteit doorbracht. En eigenlijk is, denk ik, haar redding geweest dat zij daar op die plek is haar stem ontdekt. En daarmee
door een hele lieve docent die haar zag voor wat ze was. Ja.
Precies, en daarmee kon ze dus die omgeving ontvluchten en... begon haar carrière eigenlijk.
Nou, haar carrière neemt daarna al snel een enorme vlucht voorwaarts. En tegelijkertijd, terwijl ze dus haar debuutalbum uiteindelijk de Lion en de Cobra lanceert, en dat wordt gewoon een gigantisch succes, is zij eigenlijk ook van meet af aan al een heel erge activist. Waar strijdt zij nou allemaal tegen?
En voor.
En voor.
En
ja.
voor. Nou, ze strijdt bijvoorbeeld voor abortus.
Ja. Dat is voor het recht op abortus.
Het recht op abortus. Ze heeft het over de manier waarop vrouwen in de muziekindustrie worden neergezet. Ze heeft het over de manier waarop mensen van kleur geen kansen kregen in die tijd binnen de muziekindustrie. En dus tegen de katholieke kerk. Zeg maar alles. Ja, gewoon al die issues daar. En ze spreekt zich uit. Ja. Dus ze zit iedere keer in die interviews. Als je haar ziet op een podium, ze schreeuwt echt door longen uit haar lijf over van alles. En dan zie je haar in interviews en dan zit ze heel zachtjes, heel timide, heel keurig.
Maar ook heel eloquent,
super eloquent.
Uitgesproken.
En dan zit er zo'n man tegenover haar in zo'n grijs pak met zo'n stropdas. En die gaat dan vragen stellen, allemaal een beetje lacherig, want het is die kale. En zij kan dan echt heel erg goed en scherp uitleggen hoe het zit. En je ziet meteen ook bij die interviewers het ongemak van, dit is niet helemaal wat ik hier had verwacht.
Nee, precies. Hey, en aan tafel zit ook Diewertje Heuvelink. Hoi. Nou, jij bent niet zoals wij opgegroeid met Sinead O'Connor. Mm-hmm. Maar je kent het natuurlijk de wereldhit wel, toch?
Ja.
Ja, precies. Nou, ik heb jou gevraagd ook om naar deze documentaire te kijken. Wat viel jou nou op met de blik van een millennial, als ik mag, zo mag zeggen.
Nou, ik heb mijn millennial bril opgedaan.
Doe jij even je millennial bril op? Ja.
Ik denk dat het voor mij, ik ben dus niet opgegroeid met de gedachte dat zij een vreemde vrouw was. Ja. Want voor mij was zij één hit waarvan ik haar kende. Ik wist niet dat zij, en ik wist dat die hit niet door haar zelf geschreven was. Dus ik had niet gedacht dat zij zo...
Je moet even zeggen, die hit is van Prince.
Ja. Dus ik had niet gedacht dat zij ook zo'n ontzettend muzikaal talent was, als hoe ze omschreven wordt in de documentaire. Omdat ik er eigenlijk van uitging dat ze gewoon toevallig een goede track had gekregen van Prince, daarmee succes heeft gehad en daarna niet meer zoveel geluk heeft gehad. Ja. Ik wist niet dat zij de foto van de paus had verscheurd en dergelijke.
Nee.
Dus dat was voor mij, eigenlijk was voor mij alles vrij nieuw. Ik vond haar heel extreem dapper en enorm getraumatiseerd. Alleen, ik vond het lastig om naar de documentaire te kijken en niet te denken, dit is ongeveer het verhaal, misschien buiten het extreme, de extreme kindermishandeling die zij mee heeft gemaakt. Maar elke vrouw die zich uitspreekt in de media, krijgt het te voortduren. En al helemaal als ze het, en dan vind ik het heel lullig om haar zo te framen, maar dat is wel hoe de documentaire op mij overgekomen is. Als het de hele tijd is en ze er geen doekjes om wint. Als zij de hele tijd boos is en de hele tijd heel serieus is en geen humor brengt in wat de boodschap. Want ik heb echt geen één grapje uit de mond horen komen. Dan gaan mensen het gewoon heel vervelend vinden. En tegen alle issues waar ze tegen vocht, ben ik het helemaal met haar eens.
Ja.
Alleen, ik vond het moeilijk soms om naar te kijken. Omdat je ziet gewoon een heel getraumatiseerd persoon die echt heel destructief bezig is. En ook zichzelf heel veel pijn doet. Mm. Door zichzelf constant terug in de rol van, ja, eigenlijk mishandeling te plaatsen. Door constant de abuser op te zoeken.
De grens ook zo op te zoeken eigenlijk.
En dat betekent niet dat is niet victim blaming. Hè? Ze verdient niks van wat er gebeurt. Nee. Maar ik denk wel dat ze, als ze, want ze zegt ook, de documentaire begint heel, heel mooi met, we hadden geen therapie, muziek was de therapie. En ik denk dat als zij wel de therapie had gekregen die ze verdiende, dat we echt best wel een constructievere versie van haar hadden mogen krijgen. En dat ze zelf nu ook wat gezonder en gelukkiger had mogen zijn. Want ik vind het gewoon heel verdrietig om te zien dat iemand die zo strijdt voor het juiste zo ten onder is gegaan, omdat ze zo onbegrepen was.
Ja, en, ja, dat snap ik wel, ja.
Dus ik vond het eigenlijk heel verdrietig om te zien. En tegelijkertijd vond ik ook dat de documentaire geen recht deed naar alle vrouwen die haar voor zijn gegaan en alle vrouwen die haar na zijn gegaan.
Ja, want als ik bijvoorbeeld denk aan kindermishandeling, kindermisbruik, volgens mij is dat ook het verhaal van Whitney Houston bijvoorbeeld en haar moeder, Sissy.
Ja.
En nou ja, daar zijn ook tranentrekkende documentaires over gemaakt. Over vrouwen voor haar die eigenlijk ook niet mochten
Tina
zijn
Turner,
wie ze
Dolly
waren.
Parton.
Ja, absoluut.
Je kan
ja.
ze allemaal noemen. En het zijn, sommige zijn activistischer dan anderen.
Ja.
Ik vind het extreem dapper. En ik vond het briljant om naar te kijken hoe, zoals de Amerikanen het noemen, unapologetically boos zij durfde te zijn.
Ja.
Maar tegelijkertijd vond ik het ook soms moeilijk. Want ze was met zoveel activisme tegelijkertijd bezig, dat je door de boom het bos niet meer kon zien.
Ja.
En het moment suprem waar ze de foto van de paus verscheurt, het was in de documentaire totaal niet duidelijk of zij had uitgelegd aan het publiek waarom ze dat deed.
Ja.
Dus het voelde als een heel leeg statement. Ik weet niet of dat vooraf is gebeurd, maar dat was in de documentaire niet duidelijk. En ze zingt een nummer van Bob Marley, wat dan weer een speech was van de
Haile Selassie.
Ja. Ja. Dus ze eigent een pijn toe die ze niet kent. Which will know peace. Children.
Children. Fight. We find it necessary. We know we will win. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy.
Speld horen vallen hier.
Het is
hier,
zo'n bizar fragment, want waar we dus naar kijken is Saturday Night Live. En nou ja, volgens mij schreef jij dat ook al in je stuk, van dat het inderdaad
Ja. Je hoort nog steeds, als je het terugziet, je hoort die verbijstering in de studio van wat de fuck gebeurt hier?
Ja, ja.
Ze had natuurlijk ook niet verteld dat ze het ging doen. Dus ze heeft inderdaad nooit uitleg gegeven over het hele statement. Het is een heel rommelig statement als je er echt... Hè, want als je een statement maakt op zo'n podium, moet je in ieder geval zorgen dat het maar op één manier uit te leggen is. Ja. En dat zij achteraf heeft zij natuurlijk gezegd dat dat te maken had met... het systematische misbruik binnen de katholieke kerk en bij het wegkijken van de paus ervan. Maar dat was in die tijd nog helemaal niet zo duidelijk als dat het nu uiteindelijk is. Ze kreeg gelijk, dus ze had echt een punt daar.
Mm-hmm.
Maar iedereen had echt zoiets van, wat gebeurt hier eigenlijk? En daar is zo ontzettend extreem op gereageerd.
Ja, nou, dat is een understatement, vind ik wel. Want ik denk dat we het daar allemaal wel over eens zijn, over de gigantische... totale afstraffing die het gevolg was van deze uitzending. Dat wil ik toch ook nog even één fragmentje laten horen uit de documentaire. Waarin je bijvoorbeeld Joe Pesci, de acteur, hoort praten over wat hij haar allemaal had aangedaan als het in zijn show was gebeurd.
But I'll tell you one thing, she was very lucky it wasn't my show. Because if it was my show, I would have gave her such a smack.
Sinead O'Connor, whose big theme is child abuse. All right, we'll have some child abuse.
In the case of Sinead O'Connor, child abuse was justified.
Volgens mij is dit een senator die je hoort praten, een republikeinse politica. En je hoorde dus Joe Pesci. Maar goed, sorry, ga verder.
Ja. Nee, wat ik hierin terugzag, dacht ik, dit is precies wat er eigenlijk... als je als vrouw bijvoorbeeld online je ergens over uitspreekt... zijn dit precies de teksten die je dan... nu op dit moment nog steeds
over heel actueel, zeg
ontzettend.
Jij.
Ja. En daardoor kan je echt inderdaad, wat jij ook zei, van ze was natuurlijk altijd kwaad. Dat is ook zo. Maar is ze daar niet veel en veel harder op afgerekend omdat ze vrouw is? Ik denk dus van wel.
Ja, tuurlijk.
En dat maakt me zo kwaad. En
de paus is katholiek. Ik bedoel, dat weten we allemaal. Ja. Ik vind het alleen gewoon zo moeilijk om naar te kijken, omdat Steven zo rommelig is, omdat ze ook... andere verhalen erbij trekt, zoals racisme, wat heel belangrijk is dat een witte vrouw daarover praat. Maar als je daar echt constructief in wil zijn, als je echt systematisch iets wil veranderen, dan moet je dat met een bepaalde rust en liefde doen, omdat het is niet jouw pijn. Dus de pijn die zij meesleept, haar eigen pijn, sleept ze ook mee in andermans issues. En dan help je andermans issues ook niet. En dat vond ik gewoon heel moeilijk om naar te kijken. En dit is iets waarvan ik denk... Dat ze gewoon hulp had moeten krijgen van heel jongs af aan al. En dat heeft ze, die mensen heeft ze denk ik niet om zich heen gehaald. Of ze heeft daar niet naar geluisterd. Dat kan natuurlijk ook. Want ze heeft heel veel in haar carrière zelf gedaan. En nogmaals, een extreem dappere vrouw. Maar waar zij is gekomen in haar carrière, in die tijd, daar zit een heel team achter. En dat vond ik ook jammer. Want als iemand zo erg van een voetstuk valt of zo erg van faam wegvalt, dan zijn daar ook allemaal mensen omheen die daar of aan mee hebben geholpen of dat tegen hebben proberen te gaan.
Ja.
En dat vind ik wel jammer dat deze documentaire totaal niet duidelijk is. Want we zien ook niemand. Hè? Alles is met audio. Ook haar stem en de managerstem en dergelijke. En ik zou eigenlijk wel gewoon willen zien hoe dat geweest is voor de PR... persoon die met haar mee moest naar Saturday Night Live. Of de manager die haar probeerde te helpen.
Maar die zat
in
erin, hè? Die zat in die documentaire. Die zei, als ik had geweten wat ze was gaan doen, had ik nee gezegd. Maar dan had ze het alsnog een keer gedaan.
Maar die hoorden we alleen. Dat vond ik er lastig aan. Dat maakte het heel ongrijpbaar voor mij. Ik wist niet met wie ik te maken had.
Ja.
Dus je zag alleen maar haar de hele tijd. En dat maakte het een heel eenzaam verhaal. Terwijl dat is onmogelijk. In een carrière die zij heeft gehad... Zit daar een hele machine achter.
Ja, dat snap ik wel. Maar dat is ook dus een beetje de keuze van deze documentairemaker.
Het is absoluut een documentaire met een boodschap en een doel. Ik bedoel, het is niet subtiel, laat ik het zo zeggen.
Misschien even journalistiek, zeg maar.
Nee.
En jij zit hier natuurlijk ook als muziekjournalist. En ik kan me dan heel goed voorstellen dat jij ook wel weer wil weten... ja, maar hoe zit die carrière nou precies in elkaar, weet je... Hoe kwam dat nummer van Prince nou tot haar?
Bij haar terecht, ja.
Ja, precies. Nou ja, ze had toen al dus een soort van bizar baanbrekend debuutalbum gehad. Dus ik neem aan dat het dan... Maar hoe dat dan precies loopt.
Als 21-jarige hoogzwanger. Ik vind dat eigenlijk nog het meest indrukwekkende van alles wat ik gehoord heb.
Ja, want dat zei jij van eigenlijk... Wat vond jij nou zo indrukwekkend aan die begindagen van haar?
Nou, dat je... Kijk, ik was niet verbaasd, en dat is heel verdrietig, maar ik was niet verbaasd dat een platenlabel zegt, we hebben hier genoeg geld in gestopt, doe maar een abortus. We gaan niet een 20-jarige vrouw een kind laten nemen. Dat is niet goed voor je carrière.
Ja.
Daar was ik niet verbaasd over. Dus het feit dat zij daar zoveel schijt aan heeft gehad, wel een kind heeft genomen en een fantastisch album heeft gemaakt, wat heel... een heel authentiek album was en heel eerlijk was. Dus ja. Zo kwam het over. Dat vond ik eigenlijk het meest indrukwekkende van alles.
Ja.
Maar dat vind ik van een Kate Bush ook. Alleen minus het kind op zo'n moment.
Ja, ja. Zou het misschien ook kunnen komen dat die ongelooflijke pijn die in haar zat, dat haar op een bepaalde manier... dat het haar ook onmogelijk heeft gemaakt om echt die wereldartiest te blijven, zeg maar.
Nou, het was niet haar intentie, het was niet haar ambitie.
Ze wilde volgens mij helemaal niet eens per se een ster zijn. Of misschien was zelfs muziek niet het allerbelangrijkste voor haar. Het was...
Ja, het interessante is natuurlijk dat zij niet echt een ster wilde zijn. En ze was volstrekt onvoorspelbaar en ja, gewoon een loose cannon. Dus dat die platenmaatschappij er inderdaad zo ver dan nog gesteund heeft, dat is eigenlijk heel
positief.
Ja, dat vind ik heel fascinerend, toch?
Ja, ja. Dat was ook mijn frustratie met die. Dus die platenmaatschappij heeft twee albums uitgebracht waar ze blijkbaar niet achter stonden, waar zij helemaal achter stond, wat een grote hit is geweest.
Ja.
Maar daar komt van alles bij kijken. Het is niet zoals nu dat je een fantastisch nummer hebt geschreven, even op TikTok gaat, dat met de wereld bekend maakt, toevallig viral gaat en dat dan alle platenlabels achter je aangaan. Je moest echt een machine hebben die je in de juiste kranten kon krijgen, die je in de juiste tv-shows kon krijgen. Ik zat daar niet zomaar. Dat zijn allemaal contacten die mensen jarenlang hebben opgebouwd om jaar daar uiteindelijk te krijgen. En daar was gewoon, er werd nul naar geheen.
Aan gerefereerd. Maar had jij niet ook van A, toch wel haar stem, maar B, toch ook wel haar bizar knappe verschijning, waardoor je ook dacht, ja, zij is gewoon op een gegeven moment opgevallen bij de juiste mensen. En die zijn toen achter haar gaan staan. En dat snapte ik ook wel. Want, nou ja, over een soort charisma-kanon gesproken. Maar dat viel mij zo op aan deze documentaire. Zo,
ja, ik mis gewoon dit soort vrouwen in de muziekindustrie.
Ja, ik bedoel, dat snap ik. Ja.
Dat heb je bijna niet meer.
Nee.
Alles is hyperseksueel. En zij was natuurlijk in zekere zin ook seksueel. Want ze was inderdaad prachtig.
Ja.
En het was juist dat spelen met gender wat haar interessant maakte.
Genderbenderige, ja.
Maar het eigenzinnige en het autonome wat zij had, of hoe zij in ieder geval overkwam, dat heb je gewoon bijna niet meer. En die risico's, die neemt de platenindustrie gewoon nauwelijks nog. En dat is gewoon heel jammer, want daardoor krijg je eenzelfde soort.
Nou ja, ik vind het ook interessant wat we hier constateren. Want dan is er naast dat hele verdrietige verhaal, ging het eigenlijk ook over kennelijk een tijd waarin zo'n artiest het wereldpodium kon betreden. Dat vind ik wel boeiend. Want jij zegt, Diewertje, dat nu eigenlijk veel moeilijker is. Als je zo'n soort contrarian bent zoals zij, of zo onconventioneel en zo ja, wars van regels en onvoorspelbaar.
Billie Eilish is daar misschien het dichtstbijzijnde en die is nog steeds zo behapbaar.
Ja.
Zou jij het vervelend vinden als je dochter naar Billie Eilish zou luisteren?
Nee hoor.
Nee, precies. Nee. Ik zou haar aanmoedigen.
Ja. Ja.
Dus het is de enige van dat kaliber, dus als in die stadions zou kunnen uitverkopen, die haar mond open doet over issues.
Ja, het interessante vind ik dus dat je na Me Too zijn we eigenlijk op een hele andere manier gaan kijken, hè, naar heel veel van die vrouwen waar we toen bepaalde ideeën over hadden. We noemden net Lewinsky al, Britney Spears. Maar er zijn in die slipstream ook een hele hoop documentaires verschenen, biografieën over vrouwelijke artiesten. En die spreken zich dan allemaal uit. Die zeggen, ik spreek me nu uit. En Billie Eilish ook, die doet het over de mentale problemen bijvoorbeeld. Maar altijd zie je nog steeds, in elk van die documentaires is de rode lijn, dat hokje waar ze ingeperst worden.
Ja.
Dat pakje dat ze aan moeten, dat ze toch slank moeten zijn. Dus dat is helemaal niet veranderd. En het blijft nog steeds heel erg moeilijk om daar tegen in te gaan. En dat vond ik wel, de manier waarop zij is neergezet in deze documentaire, is dat je toch op het moment dat je daar denk ik echt kei en keihard tegen ingaat, dat je daar gewoon nog steeds kei en keihard op wordt afgerekend. Zonder problemen. Dat is niet nu. Iedereen zegt nu van we hadden het dan beter moeten doen. We hadden het beter moeten zien met Sinead. En ik denk dat we het nu nog steeds niet beter zouden zien, eerlijk gezegd.
Ja, en we hadden het net over Billie Eilish als een soort Sinead van nu. In de zin dat ze in ieder geval de conventionele ideeën over vrouwelijkheid iets tegenover zet. Wie zou jij nog meer? Wie vind jij nu Wie zijn de rebellen van nu eigenlijk?
Nou, ik vind nu... Ik vind,
man of vrouw?
Nou, ik vind nu een Megan Thee Stallion een heel verdrietig moment. Waar we denk ik over 10 jaar een documentaire over gaan zien. Omdat, ja.
Want wie is ze even voor de luisteraars thuis?
Megan Thee Stallion is een van de meest succesvolle rappers van dit moment. En zij is 2 jaar geleden in haar voet geschoten door een andere rapper.
Ja.
Tijdens een privéomstandigheden. En die rechtszaak is nu gaande. De andere rapper Tory Lanez is schuldig verklaard, gelukkig. Alleen wordt zij neergezet als een aansteller en wordt zij totaal niet serieus genomen in dus de mishandeling die zij heeft ondergaan. En heeft een van de grootste artiesten, Drake, in zijn laatste album nog een grapje gemaakt ten koste van haar leed. En hij is zelfs een leugenaar genoemd.
Ja, ja.
Dus het is om cynisch aan het worden. Waarom zou je in godsnaam nog de muziekindustrie ingaan als vrouw?
Ja.
Want je wordt gewoon, zelfs als je dus het hele spelletje meespeelt, rapt zo goed als een man, als dan niet beter. Want Megan Thee Stallion is een extreem goede rapper.
Zelfs als iemand anders plaatje, je in de voet schiet, ja, zeg maar.
Dan ben jij nog steeds de aansteller.
Ja, ja.
En ze heeft ook gelogen tegen de politie, omdat ze niet durfde te klikken mm-hmm. over dat een zwarte man, zij als zwarte vrouw, door een zwarte man is aangevallen.
Ja.
Dus zelfs als je dus nog de hele tijd iedereen boven jezelf zet, word je gewoon nog belachelijk gemaakt door de grootste ster van de wereld. Ja, het is echt zo. Ik word er zo verdrietig van.
Ja, ja. Nou, ik heb er ook even helemaal geen woorden voor. Verschrikkelijk. Maar ik herken dit wel heel erg van wat er nu.
Dus ja. Wat? Daarom ben ik misschien zo niet zo verbaasd over de documentaire.
Nee, dat snap ik.
Omdat
ja.
ik denk, oh ja, dat gebeurt nog steeds.
Ja. Ja.
Maar ik vind het extreem dapper en ik vond het heel mooi om naar te kijken. Ik vind het gewoon altijd mooi om te zien dat iemand zo ontzettend boos durft te zijn. Want het is natuurlijk ook om gek van te worden wat er allemaal gebeurt.
Ja.
Het is hoe zij reageert is eigenlijk de meest gezonde manier om te reageren op al het leed.
Ja, om gewoon te schreeuwen eigenlijk. Hè?
Alleen dat, is het constructief, ja. is ja. weer een andere vraag.
Ja, dat snap ik, ja. De film of de documentaire eindigt optimistisch. We zien dat Ierland ontzettend is veranderd. Homohuwelijk is ingevoerd, recht op abortus. We hebben Billie Eilish. Maar ik bleef toch een beetje met een steen in mijn maag achter. Want met Sinead O'Connor zelf gaat het eigenlijk volgens mij helemaal niet goed. En heeft dit haar toch volgens mij ook wel heel erg getekend. Deze die periode van dreigbrieven, totale haat en afschuw die volgde na het verscheuren van de poster van de paus. Hoe kijk jij daarnaar?
Als de hele wereld zich tegen je keert, als je 25 bent. Ja. Ik kan me niet eens voorstellen hoe het is. Ik kan me niet eens voorstellen hoe het is om op een podium te staan.
Ik vind het al heel vreselijk
dat
als ik iemand op Twitter zegt dat ik mijn mond moet houden. Weet
precies.
Je, kun je nagaan? Ja, ik ben niet zo dapper.
Ja, maar ja. misschien is dat ook wel nogmaals meer de reden dat je ook kan voorstellen hoe het is.
Ja.
Omdat het in deze mate natuurlijk online best wel plaatsvindt als, ja. als je vrouw bent online. Dus ik denk dat ik het misschien 20 jaar geleden helemaal niet kon voorstellen hoe het is om op een podium te staan, terwijl er een massa staat van hoeveel mensen waren er met Madison Square Garden?
Ja, dat boegeroep.
Dat boegeroep, dat gaat door merg en been. En ja. dat je daar staat en dat je gewoon niks kan doen. Je kan niet weglopen. Je
het
kan
is
niet...
2 weken na het verscheuren van die poster. Ze treedt op een tribute to Bob Dylan, notabene, de ja. protestzanger van alle protestzangers.
Je zou zeggen, is een publiek wat ja. enigszins begrip heeft ja, voor protest.
Je hoort alleen maar één ja. grote massale boe. Dat
nou,
is...
je hoort ook geklap.
Ja, dat is waar. Het is dat eigenlijk een heel gek geluid ja. van boe en gejuich door elkaar en het houdt niet op. Ik heb dat echt nog nooit zo gehoord.
Want daar zegt ze ook over dat ze er misselijk van werd. En ja. toen dacht ik vond het wel eigenlijk heel symbolisch. Want het is in principe wel wat de wereld is.
Ja.
Vooral als je zo uitgesproken als haar bent.
Ze aanbidden je en ze ja. haten je eigenlijk tegelijkertijd. En je moet van hele goede huizen komen om daartegen ja. bestand te zijn.
Ja, ja. Je moet gewoon heel stabiel zijn. En als je gewoon al heel erg worstelt met alles wat je hebt meegemaakt.
Ja.
Dan is het gewoon best wel moeilijk om op zo'n podium te staan. Het is sowieso hartstikke moeilijk.
Nou, Nothing Compares vind ik eigenlijk ook wel echt gelden voor Sinead O'Connor. De documentaire is te zien op NPO Start. Dankjewel Floortje en Diewertje voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage en redactie worden gedaan door Sophia Robben. Eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.